Theo voor Lente, zondag 12 januari om 10 uur dominee Liefdink en bediening van de Heilige Doop om 6:30 proponent van IJzer naar Driebruggen. En de eerste collecte voor het jeugdwerk, de tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 1 gaan we zingen, vers 1 en vers 4. 1 en 4 van Psalm 1, en dat heeft te maken met de tekst voor vanavond, de laatste twee versen van Psalm 32, dat de goddeloze vele smarten heeft, maar dat wie op de Heere vertrouwt, de goede tierenheid zal omringen. 1 en 4 van Psalm 1. Thank you. met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea doen wij vanavond belijdenis van het christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 115, het vijfde vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heere. En ieder van u en van jullie die spreken met mij in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in één God. De almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie, de Zoon dus, alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is volgens de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij lezen Psalm 32 met elkaar, een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Sela. Hierom zal u mijn ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zal. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, toom en bid, opdat het tot u niet nadert. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk alle gij oprechten van hart. Die laatste twee versen zijn de tekstversen voor deze avond. Maar laten we eerst de Heere bidden om de onmisbare werking, bediening van zijn Heilige Geest. U, o God de Heilige Geest, bent ook Heere. U bent ook Kyrios. U is ook gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom beleden we van u, die levend maakt. Alsjeblieft neem zelf vanavond het woord, of beter uw woord. Want u bent de auteur van de Bijbel. En wilt u dan door mijn mond spreken? Maar wilt u ook alstublieft door uw woord geloof verwekken? Want het geloof, zegt u, is door het horen van het woord. Alsjeblieft, onderwijs ons vanavond en leer ons van de weg die wij moeten gaan, dat smalle pad van de bekering, van de afsterving, van de opstanding, van het voetstappen drukken en het kruis dragen en het gelijkvormig gemaakt worden aan u, Heere Jezus Christus. Dat is een verborgen weg. We weten hem niet. We zijn hem vaak kwijt, net als christen en hopende. En daarom nog een keer, onderwijs ons. En geef vanavond antwoorden op onze vragen. En licht op ons pad. Als we hier gekomen zijn met knopen die we niet kunnen ontbinden, ontbind u ze dan. En laat dit samen zijn tot onze stichting zijn. Tot ons eeuwig heil. En tegelijk tot uw eer. Opdat u groot gemaakt wordt. En het de komende week onder ons vernomen wordt. Komt, hoor toe. En ik zal u vertellen wat de Heere mij deed ondervinden. Dit smeken we van u. Omdat we hier staan als bedelaars, smekelingen, hulpbehoevenden, mensen met lege handen. We moeten het van u hebben vanavond. En laat u dan verbidden. En kom dan over en wees in het midden, op de kansel, in de bank en thuis waar wordt meegeluisterd. Opdat uw koninkrijk hier in Haastrecht vanavond komt. Wil ons zo gedenken. En ieder van ons persoonlijk. Met al onze noden en zorgen. Ontferm u. In het land waarin we leven. De wereld waarin we staan. In de onrust. Maatschappelijk, politiek. Die over ons heen gaat. Duizend zorgen. O God. We tonen te zijn gisteren en heden dezelfde. Die God waarvan we vanavond zullen horen als u het geeft. Op wie wij aan kunnen. Het betrouwbare fundament dat nooit wankelt. We bidden om verhoring. In Christus naam alleen. Amen. We zingen uit Psalm 32 het vijfde vers. Ik wil toch niet tegelijk een paard weer streven. En het zesde. En die twee versen die zijn de berijming van vers 10 en 11, ook van 9, maar ook van 10 en 11 in de onberijmde psalm. We zingen dus 5 en 6 van psalm 32. laten we met elkaar de laatste twee versen nog een keer lezen. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien, dat wil zeggen hem, maar het gaat natuurlijk ook van vrouwen, niet alleen mannen bedoeld, zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Het kostte mij best wat moeite, moet ik eerlijk zeggen, om het verband van 10 met de voorgaande 9 versen helder te krijgen. De goddeloze heeft vele smarten. Ik zal u proberen uit te leggen wat het verband is, althans waarvan ik meen dat het is. Dan maak ik even een sprong terug naar de bekende reformator Maarten Luther. En Luther noemde de psalmen, het psalmenboek, een kleine bijbel. Ik weet nog, bij ons vroeger thuis waren daar de bladzijden het geelst of het bruinst of net hoe je het maar noemen wilde. Hij werd daar het meest gelezen. Want, zei Luther, in de psalmen kijken wij de gelovigen in het hart en wij kijken God in het hart. En psalm 32 is nu zo'n ondervindingspsalm. De dichter is erop uit, het is de bedoeling van de dichter, om vanavond u, en mij ook, maar ik heb het al gedaan, om ons mee te nemen in de ontzaglijke ervaring die hij opgedaan heeft van God. Hoe hij vergeving van zonde heeft gekregen. En hoe God hem uit enkel genade gunstig gezind is geworden. En daarom zou ik die psalm wel willen noemen vanavond een bevindelijke psalm. En met bevindelijk bedoel ik dan een psalm die teruggaat op een werkelijke doorleving van wat er staat. Dus wat doet de dichter? En dan moeten we niet vergeten dat dat geïnspireerd is door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest heeft dat ook zo gewild. De dichter maakt ons, of doet ons delen in een werkelijkheid die hij in zijn ziel en in zijn lichaam heeft, of aan zijn lichaam heeft ondervonden. Dus die goddeloze, waar het hier in dat vers over gaat, is die dichter zelf. Hij heeft het niet over een ander. Ik, zegt hij, ben die goddeloze. En ik zal u ook uitleggen hoe ik dat was. Want ik had mij door het bedrijven van de zonde, had ik het ernaar gemaakt dat God zich van mij afkeerde. Mij zijn gunst onttrok. En dat was mijn eigen schuld. Want ik had gezondigd, dat is 1. En niet zo weinig ook.
Hij gebruikt de bekende drie Hebreeuwse woorden om zijn schanddaden onder woorden te brengen. Zonde, ongerechtigheid, overtreding. Dat zijn de drie woorden. Je had die alle drie erbij, want zo erg is het met. Maar, zegt hij, en dat was misschien nog wel het ergste, ik vertikte het om dat voor het aangezicht van de Heere te belijden. En ik bleef ermee lopen. En ik hield ze aan de hand. Eerlijk, hè? Hij wint er niks, geen doekjes om. Als die ouderlingen op bezoek komen en die broeders zeggen, hoe is het? Dan zou hij dat eerlijk zo gezegd hebben. Zo is het me vergaan. Tussen uw vorig bezoek en nu. En toen leed ik, zegt hij, vele smarten. Het gaat over hem. Want ik was een goddeloze. En dat woord, dat betekent in de grondtekst iemand die niet beantwoordt aan het doel waaraan hij wel zou moeten beantwoorden, of aan de functie waaraan hij zou moeten beantwoorden. Een goddeloos is ook in het Oude Testament altijd een schuldige, per definitie. Goddeloze is synoniem voor schuldige in het gericht van God. En ik reed, en ik leed smarten, zegt hij. En dat waren smarten in mijn lichaam. Daar staat in de grondtekst iets van mijn botten die gingen, raakten van elkaar los. De botten zijn ons frame, zou je kunnen zeggen, waar de organen aan en om en in zitten. Maar die vielen uit elkaar. Het ging door merg en been. Het duidt ook op geestelijk, psychisch, mentaal lijden. Het woord wat er gebruikt wordt in de grondtekst, dat wordt ook in de Bijbel vaak gebruikt om uit te drukken wat de bittere gevolgen zijn van het zondigen tegen God. Het wordt ook gebruikt voor Gods straffende en voor Gods slaande hand. Want, zegt hij, ik weigerde voor God openbaar te komen. Ik weigerde mijn zonde voor God uit te spreken. En laten we nou niet denken vanavond, ja man, dat moet je toch gelijk doen. Nou, dan vraag ik me af of u wel weet wat het is, hoor. Uw zonde beleiden. Dan ga je het benoemen, hè. Dan ga je het benoemen. Stuk voor stuk. En dan zegt een van onze oude godgeleerden, en dan niet met verzachtende omstandigheden, maar met verzwarende. Dan moet het eruit. En daar hebben gelukkig onze binnenkamers voor. Althans, dat hoop ik. Want dan wil je niet dat daar iemand meeluistert. Als er uitkomt wat hier van binnen leeft. En toen moest God, zei hij, toen ging God mij bezoeken, Psalm 89, met de roede. Met een stok. En met bittere tegenheden. Toen kwam God mij tegen. Wat een wonder, hè. Wat een wonder, hè. Als God mij de voet dwars zet. Jonas, de Heer zegt, naar Nineveh. Jonas zegt, u kunt me wat. Ik ga precies de andere richting uit. Naar Spanje. En God kwam hem tegen. In die vreselijke storm. En zo kwam ook de Heere deze dichter tegen. En dat tegen,
komen, dat zei ik al. Het wijst op ja, ernstige lichamelijke gevolgen. Dat tegenkomen kan zo erg zijn dat het leven zelfs gevaar loopt. Hij zegt eigenlijk, het liep slecht met mij af toen. En van die ondervinding en van die bevinding, want bevinding en ondervinding dat is hetzelfde, maar van die ondervinding maakt hij ons vanavond deelgenoot. Met de bedoeling, want de psalm begint er ook mee, hè, het is een onderwijzing, het is een leerpsalm, ook al staat er in uw Bijbel misschien wel boven dat het een boetepsalm is, dat mag ook. Maar dat hebben de uitgevers van de Bijbel erboven gezet. Een van de zeven boetpsalmen. Daar is op zich niks meer mis. Maar het is een leerpsalm. En dat is wat hij vanavond u en mij wil leren. Hij wil zeggen, doe nou niet zo dwaas als ik. Want ik wilde niet. En toen legde God mij een toom in de bek. En een bit. Dat is niet omdat die dieren gevaar zijn, gevaarlijk zijn. Een paard is geen roofdier. Het wordt niet bedoeld om het dier te temmen of zo. Zoals je een beer of een leeuw temt. Heel niet. Het wordt bedoeld, en het staat er wat ongelukkig vertaald eerlijk gezegd. Maar het bedoeld is, wil jij een paard je wil opleggen, moet dat dier doen wat jij wilt. He, voor een rijtuig of je wilt het berijden of vroeger voor de ploeg, dan moet je zo'n paard een bit indoen. En met dat bit en de teugels en de leidsels kun je dat dier laten doen wat jij wilt. En zover is het in mijn leven gekomen, zegt hij. Want belijdenis van zonde en van schuld, dat moet een vanzelfsprekendheid in uw leven zijn. Het moet niet nodig zijn dat God u, ja, laat ik het maar zo zeggen, met geweld op de knieën drukt. Omdat God u daar hebben wil, in het stof en aan zijn voeten. Dat moet toch niet nodig zijn. We zongen ervan, laat zulke dwang, waarmee een paard en een muilezel, dat is een kruising tussen een paard en een ezel, zeg maar, gedwongen worden om, nou ja, links of rechts of bepaald tempo uit te voeren. Wees nou niet zo dwaas en wees nou niet zo goddeloos. Weten we het nog? Maak je nou niet zo schuldig door te doen zoals ik gedaan heb. Namelijk, ik weigerde me voor God te verootmoedigen. Heilige avondmaal, u weet het wel, hè, in het stuk van de zelfbeproeving, dat wij ons voor God verootmoedigen. Ouderwets woord, maar probeer het nooit te vergeten en ruil het niet in voor een modern woord. Maar dat is dat buigen, dat is dat bukken, dat is dat in een stof liggen. Dat is die verootmoediging. Dat is dat, o God, wees mij zondaar genadig. Dat verootmoedigen, dat is, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En misschien dat woord nog wel betekent, ik ben het waard om weggedaan te worden. Ik trek daar een paar lessen uit bij die ik al getrokken heb. Geliefde gemeente, het Bijbels geloof, dat leer ik hier uit deze psalm, is natuurlijk, is behalve een redelijk geloof. Ik bedoel met redelijk, met gebruik van reden, met gebruik van verstand. Is dat geloof
He, dus behalve dat het een redelijk geloof is, is dat geloof ook een bevindelijk geloof. Het is een verstandelijk, er zit een verstandelijke component in. In onze catechisme staat, wat is een waar geloof? Dat is niet alleen dat ik voor waarachtig houd al wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is de ene kant. Dat is die verstandelijke, die rationele component. Ik houd voor waarachtig. Ik zeg amen. Ah, hè, dat is geloven is ook. Heeft ook te maken met het Hebreeuwse aman, amen. Ik zeg amen op het woord van God. Dat is de ene. Maar daarnaast, en dat wil ik toch heel nadrukkelijk gezegd hebben, heeft het geloof ook een bevindelijke component. Die mag niet, absoluut niet gemist worden. Wat bedoelt u daarmee? Wel dit, dat ik ondervind in mijn ziel, in mijn hart, doorleef en zelfs soms in mijn lichaam het ervaren, de waarheid en de werkelijkheid van wat God in zijn woord zegt. Ik heb het ondervonden. Psalm 66. Komt, hoor toe, gij allen die God vreest, en ik zal u vertellen wat de Heere mij deed ondervinden. Vroeger, als je wat oudere geschriften leest, uit de tijd van de reformatie of nadere reformatie, dan hadden ze het over een practicaal geloof. Praktisch. Een beoefend geloof. Praktijk. Dus dit leer ik hieruit, uit deze psalm, dat het ware geloof een bevindelijk karakter heeft. Bevindelijk is van aard. Ik ondervind God en zijn woord, zijn belofte. En dat is toch het liefste wat u doet. Die huisbezoeken die vinden weer plaats. En dan zie je er naar uit. En als huisbezoeker ben je ontzaggelijk dankbaar. Blij. Als je niet hoeft te duwen en te trekken. En er komt niks uit. Het is wat oude koek plat gezegd. Leef niet. Of je komt bij mensen op bezoek. En je hoeft maar even wat aan te stippen en je hoort wat God hem of haar heeft doen ondervinden. Daar word je als ambtsdrager blij van. Daar ga je niet van zwijgen. Het is niet goed, gemeente, als u elkaar niets hebt te vertellen over de ondervindingen die hebben plaatsgevonden tussen God en tussen uw ziel. Daar zinnen we toch van. Gods verborgen omgang. U hebt toch omgang met de Heere. U hebt omgang met uw man. U hebt omgang met uw vrouw, met uw kinderen, met uw collega's. Kunt u verslag van doen aan het eind van de week. Dat is heel niet moeilijk. Kunt u een boek over schrijven. Maar zo moet u ook kunnen vertellen op de huisbezoek. Of nou misschien elkaar morgen op de koffie een keer. Wat God heeft doen ondervinden. Het is niet best als we niks te vertellen hebben. Wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. En dit zegt nou de dichter vanavond, heeft God nu aan mijn ziel gedaan, nadat ik mijn verzet opgaf. Man is eerlijk, hè? Je krijgt van deze, stel voor dat je hier op huisbezoek was bij zo een. Nou, dat is geen gelikt verhaal natuurlijk. Hoe fijn en hoe goed en hoe mooi het allemaal was het afgelopen jaar. Nee, dat kan ook niet. Want het leven van het geloof is een rauwe werkelijkheid. Lees het maar na. Bij Paulus, bij David, bij Petrus. Een rauwe werkelijkheid. Want waar op het huisbezoek gesproken wordt over Gods soevereine genade in mijn leven, dat kan niet anders of die schittert tegen die inktzwarte achtergrond van mijn zonde, overtreding en ongerechtigheid. Dit heeft God aan mijn ziel nu gedaan, zegt hij. Nadat ik mijn verzet opgaf en voor God capituleerde. Dat zullen de kinderen niet kennen, dat woord. Maar dat is een woord uit de oorlogstaal, krijgstaal. Een leger dat het verliest, soldaten die het verliezen, die geven zich over, leggen hun wapens neer, vechten niet meer tegen de vijand als die met de witte vlag zwaait. Zo ging dat vroeger, nu gaat dat misschien wat anders. Dat heet capituleren. Voor de kinderen wel aardig, toen ik vroeger naar de basisschool fietste in Nederhemert. Ik ben van 54, dus het was 1964. En toen reed ik in een dorpje de dijk op naar Nederhemert toe. En daar stond een, op de wand, op de muur van een grote boerderij, een oude boerderij, stond met grote witte letters geschreven: wir capituleren nie. Wij capituleren nooit. Dat dateerde nog uit die oorlogsjaren. Hadden de Duitsers erop geschreven. Wij geven ons nooit over. En de Engelsen, toen die hier Europa begonnen te bevrijden, Die strooiden flyers uit, waarin ze in Duitse letters, maar het was natuurlijk Engels om te horen, I surrender, ik geef me over. Moesten die, de meer hoorde die Duitse soldaat niet zeggen. En de wapens natuurlijk neerleggen. Nou, toen ik mijn verzet opgaf, zegt hij, toen ik voor de witte vlag van het evangelie capituleerde en mezelf met ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid aan de Heere Jezus, aan God overgaf, om hem voor eeuwig tot een eigendom, tot een onderdaan en tot een slaaf te zijn. En dan kom ik in de buurt weer van mijn tekst. Hoort u het? Toen ik me verzet opgaf, toen ik capituleerde, me overgaf, restloos, onvoorwaardelijk, unconditional. Dat moesten die Duitsers zeggen. Geen voorwaarden meer. Die bepalen wij. God bepaalt de voorwaarden. Jezus bepaalt de voorwaarden. Ik niet meer. Maar toen ik dat heb mogen doen, toen verwekte de Heilige Geest in mijn ziel zo'n krachtig vertrouwen op de Heere, dat ik er volkomen zeker van ben dat Hij mij nu gunstig is gezind. Hoort u het? Toen ik mij overgaf, ik boog, schiet me ineens te binnen, dat bekende lied van mijn zin. Ik boog en, kennen we het vervolg? God sprak mij vrij. En vrijspreken is een schuldige voor onschuldig houden en voor onschuldig verklaren, omdat hij daadwerkelijk ook onschuldig is. En toen verwekte de Heilige Geest in mijn ziel zo'n krachtig vertrouwen. De goddeloze heeft vele smarten. Nou begrijpen we het. Nou begrijpen we het. Dat is niet zomaar een latere toevoeging of zo. Maar nou begrijp ik het over wie het hier gaat. Toen leed ik veel smarten in mijn ziel. Maar toen ik voor genade vallen mocht, verwekte Gods Geest in die weg zo'n vertrouwen op Yahweh, staat er. Yahweh staat geen Heer of Heer. Helaas is dat altijd wat vaag, wat onhelder vertaald gebleven. En toen was ik er zeker van, was alle twijfel weg, dat Hij mij goedgunstig gezind is. Luister maar. Dien zal de goedertierenheid omringen. Omringen wil zeggen omsingelen van een stad in oorlogstijd. Nou, dan wordt zo'n stad aan alle kanten omgeven.
De goedertierenheid van God omgeeft mij aan alle kanten. Weer zo'n woord. Goedertierenheid. En het zou me wat waard zijn als u het, de betekenis ervan wist. Maar het ook aan uw kinderen doorgeeft. En ook maar niet inruilt voor een ander modern woord. Want het omvat ontzaggelijk veel. Dat woord goedertierenheid, want Gods goedertierenheid is in der eeuwigheid. U kent Psalm wel. Het ene vers na het andere. Wat is dat dan? Nou, ik weet, het was het eerste woordje wat ik in het Hebreeuws moest leren. Gesed. En er stond achter loyaliteit, .. verbondstrouw. Nou, dat vergeet je er nooit meer natuurlijk. Loyaliteit, verbondstrouw. Weet je wat het is? Het is een uitdrukking van wie God is. Dat is het. Wie God is voor zo'n mens als hier geschetst is in de versen 3, 4, 5. Voor zo'n mens. Voor een man, voor een vrouw, voor een jongen en een meisje. Dat met die hemelhoge schuld terecht komt. Aan de voeten van het kruis. En die ondervindt de waarheid, de waarachtigheid, de betrouwbaarheid. De verbondstrouw van God. Die ondervindt. Weet u het nog? Het geloof is ondervindelijk van aard. En die ondervindt het in zijn ziel. En soms wel zo krachtig dat het lichaam, dat het in het lichaam merkbaar is. Dat die God, die zijn beloften hier aan het voorhoofd 20, 30, 60 jaar geleden heeft verzegeld, blijkt waarachtig ook die God te zijn. Die toen sprak, verzegelt ons God de Vader. Dat hij ons tot zijn kinderen erfgenamen aanneemt. Verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. Verzekert, niet verzegeld, verzekert ons de Heilige Geest. Dat hij dat werk van de Vader en dat werk van de Zoon aan mij eigen maakt. Dan ondervind ik het. En dat noemen wij nou de goedertierenheid Gods. Voor degene die wel eens in het Engelse Bijbel lezen, steadfast love. Standvastige, onverwankelbare liefde. Ik vond ook deze vertaling. Dat het gedrag en de houding die je verwachten mag binnen de verbondsrelatie. Het gedrag en de houding die je verwachten mag binnen de verbondsrelatie van God. Wat je van God verwachten mag. Zijn houding, zijn doen, zijn laten. Binnen het verbond. Voor die, hoe staat er? Elke heilige zal u aanbidden. Voor die gunstgenoten. Dit mag je kind van God. Dit mag je van je Vader verwachten. Dit mag je van je Vader verwachten. Dopelingen, bent u allemaal. Dit mag je verwachten van God de Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Dit. Wat dan? En u vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Dat is goedertierenheid. En dan zeg ik nog niet eigenlijk wat het is. Weet je wat het is? Het is iets wat ondervonden moet worden. En wie het ondervinden zullen zeggen, dominee, ik kan u begrijpen dat u het niet onder woorden kunt brengen. Dit is de natuur, en dan kom ik weer naar mijn tekst, die op de Heere vertrouwen, dat is nou de natuur van het rechtvaardigend geloof. De Hebreeën schrijver zegt, geloof, en dan ga ik weer naar de tekst terug, naar dat vertrouwen, probeer ik wat uit te leggen. De Hebreeën schrijver zegt, het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Wij wonen in Lunteren, daar staat mijn zand. Maar hier is het slappe grond. En ik hoef het u niet te zeggen, als hier een stevig huis gebouwd wordt. Ik heb vroeger, toen ik jong was, nog wat in de bouw gewerkt. In Leiden, en er werden flats gebouwd. En ik zie het nog gebeuren, kwam een grote vrachtauto met heipalen. Ik meen dat ze 25 meter lang waren. En dan onderaan nog een beetje uitlopend, waren ze nog wat groter. En ik heb het zien gebeuren, ze werden in die heistelling gehesen, stonden ze recht. En die blok werd erop gezet de eerste keer. En ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Daar ging die. Zo slap. Tot een anderhalf, twee meter boven de grond. En stond stil. Dan zat je op het zand. En dan kreeg je slaan natuurlijk. Poem, poem. En dan stoppen en dan meten. Krijtstreepje. Nog weer 10 klappen. Weer meten. En als die niet meer zakte. Stoppen. Kijk, dat wordt hier bedoeld. Dat is het geloof. Daar kan je op bouwen. Daar kom je niet mee bedrogen met dit geloof, met dat vertrouwen. Ik vond ergens in een woordenboek, het is een bestaans, ik vertaal het uit een andere taal, het is een bestaansfunderende daad. Het is een daad, het vertrouwen, die bestaan fundeert. Daar kan ik op leven, door dat vertrouwen. Voor de kinderen, jongeren, en de ouderen mogen ook meeluisteren, maar met kerst of kort daarvoor zagen we weer de beelden van die tsunami 20 jaar geleden daar in Zuidoost-Azië met 270.000 doden. Die enorme vloedgolf, hè? Met een geweldige snelheid. En die alles vernietigde. En daar ben je, dan woon je. En je hebt dat alarm gehoord of je ziet het aankomen. En je springt in je auto. En zo hard als je kunt in de tegengestelde richting. En maar rijden. Totdat je merkt dat de grond oploopt. Je gaat omhoog. En je komt op een bergplateau. Je zet de auto uit, je stapt uit. Je draait je om. En daar onderaan zie je de verschrikkelijke catastrofe zich voltrekken. Veilig. Gered. Dat speelt hier door in dat woord vertrouwen. Dat is een aandoening van het gemoed. Van voorgoed buiten levensgevaar te zijn. Die smarten die waren levensbedreigend. Het zou slecht met hem afgelopen zijn. Maar nu die gebogen heeft en God hem vrijsprak, nu staat hij als iemand die op zo'n rotsplateau staat, 100 meter boven dat verwoestende water, en hij ziet daar de gevolgen ervan, die ik niet in detail hoef te noemen. En dat rotsplateau, dat is dan Jahwe. Wat hier vertaald wordt met Heere. En die godsnaam die betekent ten diepste, die heeft alles te maken met het woord zijn. Ik heb ooit geleerd dat ik hem zo moest vertalen. Ik ben van wie geldt, ik ben. Ik ben van wie geldt, ik ben. Jij bestaat, ik besta, de wereld bestaat, maar God bestaat niet. Kan je nooit van God zeggen. God is. Hebreeën 11. Die tot God komt moet geloven dat God bestaat. Nee, het staat er niet. Die moet geloven dat God is. En een beloner is dergene die hem zoeken. God is.
Ja, dat is onvertaalbaar. De rabbijnen spreken over de eeuwige. De Fransen hebben het over l'éternel, de eeuwige. Kolbrugge had het over de wezenaar. Ik kan het niet vertalen. Maar het is de eeuwige. God heeft geen begin. Iets wat bestaat heeft een begin. Heeft ook een einde. God heeft geen begin. Dus dat vertrouwen, dat Yahweh, dat drukt uit de eeuwigheid van God. En dan ook de onveranderlijkheid van God. Dus de onwankelbare vastigheid van God. Dat zit in die naam. He, let op. Ik hoor wel eens zeggen, ja, Yahweh betekent God is erbij. God is altijd bij me zo. Ja, dat slaat nergens op. Echt niet. Neem me niet kwalijk dat ik het zo zwart-wit zeg. Maar het slaat nergens op. Het heeft niks te maken met God is erbij. Dit is de betekenis van de Yahweh naam. Een fundament waar als ik daarop sta, dan kan ik getroost onder het heiligend kruis reizen naar de stad die fundamenten heeft, om nog een keer met McShane te spreken. Vervloekt is de man die op de mens vertrouwt, zegt Salomo. Gezegend daarentegen is de man die op God vertrouwt, op de Heere vertrouwt. En wiens vertrouwen zijn God is. Dit bedoel ik te zeggen, of dit bedoelt de dichter te zeggen. Weet je het nog? Goede tierenheid is de houding, het gedrag die je mag verwachten van de Heere binnen de kaders van het verbond. Verzegeld aan uw voorhoofd. En nou zeg ik het met andere woorden. Dan kun je op God aan. Zelfs in het uur van je sterven. Kun je op God aan. Als je op dat fundament staat. En dat vertrouwen. Ik zei het, is een gemoedstoestand van zekerheid, van veiligheid, van zeker zijn. Maar het is niet iets statisch. Iets onbewegelijks. Dat staan op dat fundament doet ook dat in dat vertrouwen toenemen. Dat vertrouwen groeit. Het sluit de hoop in, zegt Job. Gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zijn zal. Verwar dit nou niet met een vertrouwen. Daar wil ik ook tegen waarschuwen. Verwar dit niet met het, met wat ik wel eens om me heen hoor. Ik herinner me nog iemand uit mijn vorige gemeente, de gemeente van Valburg. Ja, dominee, we moeten maar vertrouwen. Al op leeftijd. Geen fundament voor zover ik het kon zien en horen. Ja, we moeten maar vertrouwen, dominee. Dat is een onbijbelse uitdrukking. We moeten maar wat vertrouwen. Op wie, waar, hoe. Vertrouwen doe je op. En dat doe je op, ja, wij alleen. Of zoals ik het onlangs nog iemand hoorde bidden. We mogen toch vertrouwen dat de Heere. Ik kom die uitdrukking in de Bijbel niet tegen. We mogen toch vertrouwen dat. Wat is dat? Dat staat er niet. Ik vertrouw op God. Mijn toeverlaat. En dan heb ik niets te vrezen. Dus niet verwarren met een vaag. We moeten maar vertrouwen. Op ja, wat, hoe. Nee. Dit vertrouwen. Dat andere vertrouwen mist het fundament. Ik vind het levensgevaarlijk. Nou zit hier vanavond iemand die heeft dat gehoord. En die heeft gezegd en die denkt bij zichzelf en misschien wel met die gedachte ook naar de kerk gekomen. Ik zou nou wel eens een antwoord willen hebben op de vraag. Hoe kom je aan dat vertrouwen? Want dat heb ik vanavond wel gehoord. En daar word ik wel jaloers op zo'n man en op zo'n vrouw. Hè. die nou dat onwankelbare vertrouwen op zijn God heeft. Hoe kom ik eraan? Nou, dan kijken we iets verder in de Bijbel. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen. Dat vertrouwen is nou verbonden met het rechtvaardig zijn. Dus wil je dat vertrouwen nou hebben, krijgen, dan moet je net als de dichter van een goddeloze, die u bent, want dat zijn we van nature allemaal. En hier hebben we het gehoord, dat dit kind van God het is gebleven, zijn leven lang, nooit er bovenuit gekomen, boven dat zondaarsbestaan. Dan moet je van een goddeloze een rechtvaardige worden. Een tzaddik. Wat is dat, een rechtvaardige? Wie zijn dat, die rechtvaardigen? Nou, we hebben pas kerst gehad en er is over Zacharia en Elisabeth gepreekt. Wellicht, die waren beiden rechtvaardig voor God. Dat zou je kunnen noemen een uitwendige rechtvaardigheid. Zacharia en Elisabeth leefden volgens Gods geboden. Zijn Torah, zijn onderwijs is dat, zijn instructie, zijn voorschriften. Al die regels uit de boeken, Numeri, Exodus, Deuteronomium, al die voorschriften. Die hielden Elisabeth en Zacharias heel stipt, heel stipt. Ze waren rechtvaardig voor God. Uitwendige rechtvaardigheid. Al was er bij die mensen ook een inwendige. Dat is het tweede. Wat is het dan? Wie is dan rechtvaardig? Nou, in het Oude Testament, dat inwendig rechtvaardig zijn, het is eigenlijk zo eenvoudig als wat. Dat is nou iemand, weet u nog, een goddeloze was een schuldige. Nou, een rechtvaardige, dat is een onschuldige. Dat is een onschuldige. Dat is een man, dat is een vrouw, dat is een jongen, een meisje, die God voor onschuldig verklaart. Dan zegt de Heere Jezus tegen die vrouw, ga heen, uw zonden zijn, opletten, niet worden, uw zonden zijn u vergeven. Dus daar spreekt de Heere Jezus die vrouw vrij van schuld en dan ook van straf. Dat is rechtvaardigen. En dan komt het. Dan zit diegene die met die vraag zit, hoe word ik dat? Die zegt, ja, maar dat kan toch nooit? Een goddeloze, een schuldige voor het gericht van God. Daar kan God toch niet van zeggen dat hij onschuldig is, geen zonden heeft. Ja, dat kan ook wel. Ja, het kan niet en het kan wel. Het kan niet en het kan wel. Het is onmogelijk als je weigert te doen wat de dichter deed. Te capituleren. Maar het is mogelijk. En het wordt mogelijk. En God doet het. Die als een goddeloze nou de toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus. Dan maak ik een enorme stap. Ga ik naar Romeinen 3, 4, 5. Die niet werkt. Niet probeert door eigen prestaties God aan zijn kant te krijgen en van God voor onschuldig verklaard te worden. Die niet werkt. Die met heel zijn eigen vrome poppenkast afgerekend heeft. Maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Weet je hoe God nou een goddeloze vrijspreekt? Heel eenvoudig. Waar God ziet dat hier in Haastrecht Gouden of omgeving een jonge meisje, man of vrouw op de knieën ligt. En het uitroept, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden.
Wees mij zondaar genadig. Heere, red mij. Heere, bekeer mij. Wees me genadig. Denk aan uw verbond.
Dat is er één die gelooft. Die houdt alles voor waarachtig wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat hij aan God zelf een goddeloos is. En dat God nou zulke goddeloze vrijspreekt. En zo komt hij. En die verklaart God nu voor rechtvaardig. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof. Dat is zelfs dat vertrouwen. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die die tsunami ziet naderen van Gods verdoemvonnis. En het als gevolg daarvan op een lopen zet voor dat naderend oordeel. En vlucht naar dat rotsplateau. Zeg het maar. Zal ik het maar noemen? Golgotha. Golgotha was ook een plateau. Ook een heuvel. Ook hoger. En die daar omheen vlucht. Naar dat kruis. En daar buigt. En dat kruis omhelst. Of beefde die gekruisigde. Die spreekt God vrij. Abraham in zijn redelijke godsdienst. Die dadelijk de toevlucht neemt tot God. Zegt Abraham. Verspreekt God vrij. Nou, daar heb je het. Dat is een rechtvaardige. En zo iemand gaat doen wat hij doen moet. Wat dan? Zich in God verblijden. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen. Dus, jouw vraag, hoe word ik dat? Heel eenvoudig. Dezelfde weg inslaan als de dichter insloeg. Alleen met één uitzondering. Niet zo lang wachten als hij deed. Maar vandaag nog de toevlucht nemen. En dan ga je beantwoorden. Weet je toch? Ik zei in het begin goddeloos wil zeggen. Niet beantwoorden aan waartoe je wat voor je bestemd is. Wat je doel zou moeten zijn. God verheerlijken, hè, zegt de Westminster Catechismus. En dat gaat dan gebeuren. Dat gaat dan gebeuren. Dan ga je beantwoorden aan het doel waar God je toe geschapen heeft. Als je van een goddeloze rechtvaardige geworden bent. Want wat staat er dan? Verblijdt u in de Heer en verheugt u geen rechtvaardige. Ja. Is wel jammer hoor. Het is wel erg. Dat hij dat moet zeggen. In een bevel, in een imperatief, in een bevelvorm. Dat is het doel op moeten roepen. Want het zou toch vanzelf moeten. Het vers had toch eigenlijk anders moeten luiden. Het vers had moeten luiden. En nu verblijd ik me in de Heere. En nu verheug ik me in mijn God. Nee. Daar schort het nog alles aan. Daar schort het nog alles aan hoor. Het is toch niet goed. Het is niet goed als ik toch tegen die man zeg. Of daar tegen die vrouw zeg. Zeg maar eens goed, luister jij. Jij moet van je man houden. Of tegen mijn jongens. Laat maar bij mijn eigen jongens blijven die getrouwd zijn. Ik zou toch van de gekken zijn. Als ik zou zeggen, nou Arie, dan moet je hier komen. Jij moet eens. Dan moet je eens van Martine gaan. Of dan moet je eens van Treini gaan houden. Moet. Nee, hoef ik gelukkig niet te zeggen. Want van de week zag ik nog hoe ze elkaar knuffelen. Gelukkig. Hoef je toch niet te zeggen. Maar hier moet het gezegd worden. Dat is niet goed. Maar toch, het gebeurt. Ook die vervloekte lauwheid en slapheid. En dat verdoemelijke zwijgen. Staat toch in de Bijbel, hè? Laat er geen stilzwijgen bij u gevonden worden. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Zo moet het. Dagen loop ik met een dichte mond. Terwijl ik... Antwoord 58 van onze catechismus. Wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel. Het beginsel van de eeuwige vreugde. Dominee Boer zou zeggen, de aanzet. De aanzet. Dat word ik hier al gewaar. En dan zo zwijgen. Kinderen van God in ons midden, verblijd u in de Heere. Verblijd u in dat fundament. Verblijd u in de gekruiste Christus. Uw een en uw al toch. Wat kan je soms lang praten als je net verkering hebt, die jongen. Ah, dit is geweldig, je komt niet uitgepraat soms. Of dat meisje dat je hebt ontmoet. Je hebt geen woorden geen gebrek. En dan komen die huisbezoeken. En dan is het stommetje spelen soms. He, dan moeten die ouderlingen eruit trekken. En nog eens, zing vrolijk. Letterlijk staat er juicht. Ik weet ook wel eens, zeg maar eerlijk hoor. Maar als je de beoefening van Israëls godsdienst een beetje bestudeert. Dat ging gepaard. Dat daverde soms op dat tempelplein. Dat is echt waar. Dat daverde gewoon. Zo werd er gemuziceerd. Er werd gedanst, er werd gesprongen, er werd gehuppeld. Die blijdschap hier, de oud-testamentische blijdschap, was geen emotie of zo. Heeft dan niks. Niks met emotie te maken. Maar dat was een diep gewortelde blijdschap. En die kwam altijd naar buiten. Die kwam eruit. Dat was een zich uitende blijdschap over Gods uitredding van mij. Uit die bodemloze kolk van goddeloosheid. En dan, ja, dan zeg ik het toch ook maar eerlijk en niet uit mijn hoofd. Dat kan ik ook uit mijn hart zeggen. Dan is je huis te klein hoor. Dan is je huis te klein. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Dan moet je er soms anderen bij halen. Of de schepping erbij halen. Psalm 69. Gij hemel, aard en zee, kom op. Vermeld Gods lof. Wat is het doel van de mens, zegt de Westminster Catechismus? God verheerlijken. Daar moet ik toch niet toe worden opgeroepen en aangezet. Helaas wel. En daar gaan we mee eindigen. Deze vermelde van wagens, zegt de dichter. En die vermelde van paarden. Dat waren, wij zouden zeggen, de drones. Wat nu de drones zijn voor de Oekraïners. Een van mijn jongens is beroepsofficier in de landstrijdkrachten. En die laat mij wel eens wat zien. Kijk pa, zegt hij, zo doen ze het nu. Drones. Lange afstandsraketten. F-35's. Deze vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden. De naam, Yahweh, de naam van de Heere onze God. De een heeft het over Trump, en de ander heeft het over Poetin, en de derde heeft het over Xi Jinping. Nee. Nee hoor, natuurlijk, je moet bijblijven. Maar wij vermelden toch hier in Haastrecht, wij vermelden de naam van de Heere onze God. Nou dan, geliefde komt, maakt God met mij groot. Die mij uit zo grote nood verlost heeft, zegt Paulus. En op welke ik hoop dat hij mij nog verlossen zal. Amen. 119 vers 83.
We besluiten de dienst met gebed. Betrouwbare God. Onwankelbaar fundament. Voor zondaren. Die net als de dichter voor u door de knieën gaan. Want dat bent u. Uw naam zegt het. Heb hartelijk dank voor het onderwijs. Het bevindelijke onderwijs. Van deze dichter. En heb dank, o God de Heilige Geest. Dat u ervoor gezorgd hebt. Dat dit in de Bijbel is gekomen. En dat wij op de 5e januari van het jaar 2025. Dit onderwijs opnieuw van u gekregen hebben. En dan bidden wij u om de genade. Om dat onderwijs ter harte te nemen. En het in praktijk. Te brengen, opdat wij diezelfde ondervinding op mogen doen en dat, niet, en dat eenmaal en telkens weer ons leven lang. Heb dank voor uw hulp. Vergeef het tekort. Ga met ons van hier. Wees met hen die alleen hier vandaan gaan. Alleen thuiskomen. De avond en de nacht alleen doorbrengen. Alleen zijn. Maar u weet ze wel te vinden. Wees ze bijzonder nabij, ook in deze grijze donkere dagen. Ontferm u over de gemeente. De kerkenraad dominee Liefting, waak over de gezinnen, de huwelijken. Zegen aan de dag van morgen het onderwijs als het weer begint. En bijzonder dat onderwijs, dat uw woord als het enige fundament neemt. Waak erover, want Heere, we hebben met een overheid te maken die er op alle kanten aan morrelt. En ik ben bang dat we de vrijheid van onderwijs nog een keer kwijt gaan raken. Want het is een doorn in het oog van de meeste leden in de Tweede Kamer. Hoor ons alstublieft. Om Jezus wil. Amen. 148, een psalm waarin dan wel de lof aan de Heere wordt gezongen. 148, 1 en 5. ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u en jullie allen. Amen. In zijn lijst, broeder. Wat zijn insgelijks?